onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip voor deze avonddienst uit de Dordtse leerregels is het begrip van nature. En hoe mensen van nature zijn, dat zingen we vanuit Psalm 14. In het tweede vers, vooral ook in het derde vers. Alle vlees is trouweloos afgeweken. Geen sterveling wil het pad der deugd betreden, ja zelfs niet één. Als we dat echt verstaan, dan zien we ook het gebed van vers 7. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer. Psalm 14, vers 2, 3 en 7. Ook vanavond doen we belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Laten we daarna zingen van Psalm 107, het eerste vers. Looft, looft de Heere gestadig. Dit zegt elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet. Psalm 107, het eerste vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap en kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart, aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dat wij nu samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, heilige Vader en barmhartige God, die ook zo dat bewijs dat u ons vanavond hebt samengeroepen, geef dat wij gekomen zijn of dat we meeluisteren, met verwachting. Dat mag, Heere, dat is zelfs onze taak, onze roeping, om met verwachting naar uw huis te gaan, naar uw dienst. Verwachting omdat gij het zijt, die door de genade van uw Zoon zondaren levend maakt, door wedergeboorte trekt om te komen tot de Heere Jezus Christus, en die door blijvende genade in Christus doet groeien en doet toenemen in het leven van de genade. En omdat u, Heere, die God zijt, zouden wij u tekort doen als we niet met verwachting hier gekomen zijn. En we bidden daar dan ook om, Heere. U kunt dat doen, maar uw belofte zult u dat ook doen, Heere, doet u het dan ook. Dat er deze avonddienst tot geloof komen. En niet één of twee, maar veel meer, Heren. Door de dienst van vanavond. En Heren, dat gelovigen die zijn teruggevallen, zijn ingezonken, weer worden opgetrokken. totdat de avonddienst nu gebeuren mag. En dat gelovigen mogen toenemen in verwondering, in ijver, in verlangen. Heere, om al die geestelijke zegeningen bidden wij u, omdat gij door uw Heilige Geest levend maakt en leven in stand houdt. Heere, dat hebben wij ook nodig. Want we horen vanavond en wij moeten dat ook horen. We moeten het ook willen horen. Dat er vanuit ons niets van komt. Dat er zonder wedergeboorte in ons hart niemand is die u zoekt. Geen sterveling. Zelfs niet één. Heere, ontdek ons ook aan ons diepste wezen van onze natuur. Opdat we alle hoop vanuit onszelf verliezen moeten en er aangeven. En Heere, maakt u dan waar dat juist op dat snijpunt, waar wij alle hoop vanuit onszelf verliezen moeten, dat het snijpunt is waar uw hoop verwekt. Vanuit u. Door uw Heilige Geest. Heere, opdat uw naam eer ontvangen zal. Door de dienst van deze avond. En we met een lofzang uit de grond van ons hart de dienst weer uitgaan. En de kerk verlaten zullen. We danken u, Heere, dat u ons hebt samengebracht. Dat u ook kinderen, ook onze jongeren, in trouw hun plaats in hebt laten nemen. In deze uw gemeente waar u hen geroepen, waar u hen een plaats gegeven hebt. Dat u ook ouders samen deed komen. En Heer, wilt u het dan zo geven dat op de galerijen en beneden en in de kerkraadsbanken op de preekstoel niemand af kan dwalen. Dat niemand van u de ruimte krijgt om aan andere dingen te denken of andere dingen te doen. Maar dat u zo inwerkt in ons hart, Heere. Dat we horen en verlangen te horen wat gij tot ons spreekt, tot ons behoudt. Heere, we bidden daarom ook om een grote herleving in onze dorpen. Van opwekking en van wederkeer. Dat uw Heilige Geest als een dauw over de gemeente valt en daarbuiten. Zodat graspriet aan graspriet, hart na hart, huis na huis, bevochtigd wordt door de werking van uw Geest. Verbreid uw woord dan ook, Heere. Maak ons evangelisten en zendelingen op de plek waar u ons hebt gesteld. Weer ook voor het georganiseerde evangelisatie- en zendingswerk. We dragen evangelisten in Roemenië op dat ze trouw mogen zijn op een post in hun taak tot in de gevangenissen toe. Zeg het werk van Adriaan Stan. Zoveel nood, zoveel zielen. We dragen door met de meter en zijn vrouw en zijn zoon aan u op. Wees er nabij in gezondheid, maar ook in hun taak in uw kerk al daar. We bidden voor Willem en Lien van den Berg en hun werkzaamheden. Zegen onze gaven voor het huis van licht. We dragen Helene van den Berg aan u op. We zeggen u dank dat ze het visum heeft gekregen. In Beirut mocht aankomen om daar haar taken te beginnen. We zeggen ook dank voor de dag en de middag van gisteren. De verkoping voor de zending. Hoe alle dingen verlopen mochten. En wilt u de opbrengst laten zijn om het zendingswerk te zegenen, Heere. En tot zegen te laten zijn voor allen die ermee gediend kunnen worden. We bidden voor de gezinnen die familieleden ver weg in de zending mogen hebben of in opleiding. Gedenk ons in wat dat voor ons betekent. In de vreugde en de dankbaarheid. Maar ook in de offers die het vergt en die het vraagt. Geef er voortdurend uw kracht in en het verlangen dat hen die ons lief zijn, mogen zijn tot nut voor uw koninkrijk. Daarheen waar u ze zendt of zenden zult. Hoor ons uit genade, Heere, om Jezus wil. Amen. lees eerst een drietal gedeelten uit het Nieuwe Testament. Eerst uit Johannes 3. Johannes 3, vers 1 tot en met 3. Het Johannes-evangelie hoofdstuk 3 staat vaak boven het gesprek met Nicodemus en daar luidt Gods woord als volgt. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dan lezen we uit Romeinen 7. Ik heb iets gewijzigd ten opzichte wat ik in de kerkbode had gezet. Leek me nuttiger om het Romeinen 7 te lezen. Romeinen 7 vers 21 tot en met 26. Daar schrijft Paulus vanuit het leven met de Heere, vanuit het leven des geloofs. Zo vind ik dan deze wet, deze macht in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade me bijligt. Want ik heb me vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet, macht in mijn leden. Die strijdt tegen de wet van mijn gemoed. Die me gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet God, maar met het vlees de wet der zonde. En laten we dan lezen uit Efeze 2. Efeze 2. Vers 1 tot en met 5. Efeze 2 vers 1 tot en met 5. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gedood waart door de misdaden en de zonden. In welke ge eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Waaronder ook wij allen eertijds verkeerd hebben. In de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde mij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. Tot zover. Dit horen we meeklinken als wij de doctrineleerregels opzoeken en een begin maken met het derde hoofdstuk. De doctrineleerregels, hoofdstuk 3. We lezen paragrafen 1 tot en met 3 en we concentreren ons op de derde paragraaf vanavond, op het voor de preek dan nog een keer te lezen. Doctrineleerregels, hoofdstuk 3, paragraaf 1, 2 en 3. De mens is van den beginne naar het beeld van God geschapen. Versierd in zijn kennis met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en zijn hart met gerechtigheid. In al zijn genegenheden met zuiverheid. En is derhalve geheel heilig geweest. Maar door het ingeven van de duivel en door zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd. En heeft daarentegen in de plaats van die gaven over zich heen gehaald blindheid, verschrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid van oordeel in zijn verstand, boosheid, weerspannigheid en hardheid in zijn wil en in zijn hart, en ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig nu als de mens, Adam, geweest is na de zondeval, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Namelijk, hij verdorven zijnde ook verdorven kinderen. Zodat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, is gekomen. Niet door navolging, zoals vroeger de Pelagianen hebben geleerd, maar door voortplanting van de verdorven natuur. En aan de derde paragraaf, daarom worden alle mensen in zonden ontvangen, als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde. En ze willen nog kunnen tot God terugkeren, nog een verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de vele daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Het kernbegrip dus van nature. Drie punten. Zonder God, tegen God en met God. Zonder God, tegen God en met God. Vanavond ook wordt u het volgende namens uw kerkenraad meegedeeld. Allereerst de deelverlengde woensdagavonddienst. Staat ze naar woensdagavond 19:30. Hoop ik zelf voor te gaan om... Ik hoop u alle verder te mogen leiden en u in de Romeinenbrief hoofdstuk 8 vers 1 tot en met 4 woensdagavond. Zondagmorgen 5 februari op 's morgens voor te gaan dominee D.J. Budden uit Nunspeet. In de avond in ons gemeentelid dominee H.G. van der Ziel hier uit Waarden dus. De collecten. De eerste de voorjaarszendingscollecten van de Gereformeerde Zendingsbond. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. We zingen ondertussen uit Psalm 51, waar we ook zingen, hoe wij van nature zijn en blijven. Vers 3, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren, van nature dus. En vers 5, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, herschep mijn hart. Psalm 51, de versen 3 en 5. paragraaf 3 van hoofdstuk 3 van de Dordtse leerregels lezen we nog een keer. Daarom worden alle mensen in zonden ontvangen, als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonden, zonder God dus. En ze willen en kunnen tot God niet terugkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken. Want we zijn ook tegen God, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Dan gaat het over het leven met God, van nature, zonder God, tegen God, met God gaat het om. Gemeente, hoofdstuk 1 van onze leerregels ging over God de Vader en dan het werk van de uitverkiezing van alle kanten belicht. Hoofdstuk 2 ging over God de Zoon, de Heer Jezus, en dan het werk van zijn lijden en sterven, van zijn verzoening, van verschillende kanten belicht. Hoofdstuk 3 gaat naar de Vader en de Zoon gaat over de Heilige Geest. En dan wordt zijn werk van verschillende kanten belicht. En dat is het werk van de wedergeboorte. Van het tot geloof brengen van zondaren. Wat betekent dat het eigenlijk gaat over dit punt? Hoe komt het dat er mensen zijn die geloven? Hoe komt dat nou? Als wij zelf mag weten. Ja, ik geloof in Christus. Ik zoek de zaligheid buiten mezelf in hem. Hoe komt dat? Was daar de diepste oorzaak van? Is dat geloofje? En is het begin daarvan? Ja, omdat ik daarna ging verlangen. Of omdat ik er mijn best voor ging doen. En toen heeft God het me gegeven. Ligt het begin bij ons, omdat wij gaan zoeken, omdat wij verlangen, omdat wij het willen. Daarom heeft God ons het geloof gegeven. Of ligt dat begin in God? En komt een mens tot geloof, omdat Christus je door zijn geest wedergeboorte schenkt? Omdat je een gegevene van de Vader aan hem bent, ligt dat begin in God. Nou, het zal u niet verbazen, hoop ik. Dat laatste is het. Dat begin dat ligt in God. En het geloof dat komt bij God vandaan. Dat weet u, hoop ik, uit de Bijbel. Maar vooral ook, hoop ik, vanuit uw eigen leven. Dat u, dat jij het weet, achter bent gekomen. Ja, maar als dat geloof bij mij had moeten beginnen, man, dan was het nooit gekomen. Als God had moeten wachten tot ik het was gaan willen, dan zou ik nou nog niet geloven en dan zou ik mijn hele leven lang niet gaan geloven. Het moet wel. Uit God. Puur door de geest van wedergeboorte in mij gewerkt zijn. Dat betekent dat als het over de Heilige Geest gaat, als het over wedergeboorte gaat. Ik zeg vaak, want over wedergeboorte niet zo heel veel, want dat komt in de rest van dat derde hoofdstuk naar voren toe. Dat het altijd over ons gaat. Over mezelf gaat. Wat voor mens ben ik eigenlijk? Met andere woorden, ja. Wat betekent het dat ik een zondaar ben? Hoe erg is dat? Hoe diep zit dat? Hoe ver gaat dat? Hoe erg is het met ons sinds Genesis 3? Van nature zo gezegd. Hè? Want dat betekent van nature betekent dat je mens, schepsel bent, die de zonde van een Adam achter zich heeft liggen. Dat betekent van nature. Ik ben geschapen mens met de zondeval achter me. Dat betekent van nature. Nou, dat beleiden tot de leerregels in het voetspoor van de Bijbel een heleboel slechts van. We zijn van nature als geschapen mensen na de zondeval totaal verdorven. Er is een enorm verschil tussen toen in het paradijs en nu hier in de kerk. Toen in het paradijs, Adam. Ja, Adam, die zijn hart was helemaal vol van God en op God afgestemd. Adam had een vrije wil, die vanzelf met God, er was niets logischer, niets ging er makkelijker voor Adam, ging helemaal vanzelf voor Adam. Hij had een vrije wil om met God te leven. Een wil die God kende, die God lief had, en het lag voor de hand dat Adam God zou dienen. Maar laat u nou nooit wijsmaken dat het nou nog zo is. Sinds de zonde van in Adam delen wij niet alleen in de schuld van Adam, maar ook in de zondigheid van Adam. We hebben geen vrije wil meer om voor God te kiezen. We zijn blind. We zien niet meer wie God is. We voelen de dingen verkeerd aan. He, wat ik vanuit mijn gevoel denk over hoe God rechtvaardig zal zijn, deugt van geen kanten. Hoe ik vanuit mijzelf denk en vind hoe God liefdevol moet zijn, zit er helemaal naast. En dan zijn ook nog onze begeerten, onze verlangens helemaal vervuild. Onze begeerten die willen wat God verboden heeft. Dat zei de Heer Jezus al. We konden niet alles erover lezen. Maar in Matteüs 15. Uit het hart des mensen komen voort. Boze bedenkingen. Doodslagen. Overspelen. Hoererijen. Dieverijen. Valse getuigenissen. En lasteringen. Komt uit je hart voort. Zit ook in uw en in mijn. Zit ook in jouw hart. En ten derde is onze wil, ons gevoel, onze verlangens, ook onze wil, die is helemaal averechts geworden. In plaats van op God gericht, waar kan ik God mee eren? Waar kan ik Hem mee loven? Waar kan ik Hem mee verheerlijken? Waar kan ik zijn naam mee heiligen? In plaats daarvan ben ik op mezelf gericht. Mijn eer, mijn geluk, gemak, naam, zaligheid, maar mijn dingen. Dat is wat we in Psalm 51 lezen en zongen. In zonde ontvangen en geboren. Wat in Efeze 2 hebben gelezen, doende de wil van het vlees en van de gedachte, alles vanuit ons is niet naar God toegericht, maar van God vandaan gericht. Zonder God. Dus, eerst punt van de preek, hè? Van nature zonder God. Dat betekent ook, ja, dat wat wij met ons leven doen, er ook niet echt wezenlijk verbetering in aanbrengt. We kunnen er best wat van ons leven maken en fatsoeneren. Er zijn mensen die voor het oog heel keurig leven. Vriendelijk en behulpzaam zijn. En ze ook nog weet hebt van de Bijbel. Nou, dan kun je echt wel een keurig net leven gaan leiden. Soms zo dat mensen zeggen, nou joh, je herkent die ook niet meer terug. Als je weet hoe die vroeger was. Nou, je kijkt je ogen uit. Je ziet hem netjes in het pak twee keer in de kerk zitten. Je weet niet wat je ziet. Maar vergelijk eens met een schip. Ik denk een schip op de Merwede, het verlengde van de Waal bij Rotterdam. Hè? De nieuwe waterweg, nieuwe Merwede, zo naar de Noordzee toe. Een heel oud gehavend schip. Laatste jaren slecht onderhouden. Vanuit de bergen van Zwitserland, hè, stroomt de Waal, stroomt de nieuwe waterweg. En die stroming gaat met grote vaart richting de Noordzee. De motor van het schip staat op volle kracht vooruit. Dus de stroming van het water en de motor van het schip, die varen volle kracht naar de Noordzee toe. Nou, zou ik een hele opvarende keer bij jezelf denken. Dat schip van ons is zo oud, het ziet er ook niet uit ook. We gaan dat schip eens grondig restaureren. En aan alle kanten gaan ze het schuren en verven. Oude onderdelen die worden vervangen. Overal wordt geverfd en gepoetst. En gewoon nou, het schip, dat komt er prachtig uit te zien. Heel verschil, je herkent het niet terug. Alleen, en dat snappen we wel. Dat schip vaart nog steeds dezelfde kant op. Op de stroom van de nieuwe waterweg. De motor volle kracht vooruit. Dat schip, dat blijft richting de Alleen, het is nou geen gehavend schip meer. Het is een keurig opgeknapt schip. Ja, het vaart dezelfde kant op. Kijk, zo kun je leven best opknappen. Een heleboel dingen netter maken. Bezigheden vervangen door andere bezigheden. Je stopt met roken. Je drinkt niet of nauwelijks meer alcohol. Je gaat niet meer naar dubieuze uitgaansgelegenheden toe. Je beunt niet meer bij, maar je gaat met een collectebus langs de deur voor anderen. En je gaat club geven. Wat een verandering. Mensen herkennen je niet meer terug. Je zou bij jezelf kunnen gaan denken. Nou, ik heb een ander leven. Nou leef ik met God. En ik heb een nieuw leven. Nou, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Nee. Dat hoeft niet. Zolang de stuurhut van ons hart nog steeds dezelfde kant op vaart, zijn we nog steeds zonder God. Alleen niet meer met een gehavend leven, maar met een netjes leven. Ja, je stel voor dat je gaat denken dat je al bekeerd bent. Dat je gaat denken dat je al terug bent gaan naar God. Terwijl je nog steeds op weg bent naar het verderf. Dat is een mogelijkheid die we ook eerlijk tegen elkaar moeten zeggen. Je leven kan veranderd zijn. Maar daarmee is het nog niet een leven met God geworden. Dat hoeft niet in elk geval. Denk aan Nicodemus. Een man die zijn leven toch wel op orde had. Fariseer, die leefde onberispelijk. Een leraar in Israël. Waarschijnlijk in netjes leven en in bijbelkennis ons allemaal ver vooruit. Hij komt naar Jezus toe. En wat zegt Jezus tegen hem, beste man? Leraar van Israël. Gij moet wederom geboren worden. Zolang de stuurhut van je hart niet is omgezet. Zolang in je hart je diepste wil niet is omgezet. Ga je nog steeds van God vandaan. Nog steeds zonder God. Zolang je hart niet heeft de liefde tot God en zijn eer, zijn naam, zijn verheerlijking. Gaat het nog steeds dezelfde kant op, maar nu met een net schip, in plaats van met een lelijk schip. Je kunt ook godsdienstig in en aangekleed, Nicodemus, nog steeds alles doen gericht op jezelf. Niet gericht op God, dat het niet opkomt uit dankbaarheid en wederliefde. Maar alleen het eigen wil en eigen voornemens. En ik leef nog steeds zonder God. Nou, beproeft u zelf of u in het geloof bent. Gij moet wederom geboren worden. Er moet een nieuwe richting en gerichtheid in mijn hart komen. gericht met een verlangen op de eer, de naam, de lof, de roem, de glorie van God. En God zij dank, dat heeft de Heer Jezus verworven. De Heer Jezus, die kwam. En die niet in zonden ontvangen en geboren werd, maar heilig werd ontvangen uit de maagd Maria door de Heilige Geest verwekt. Hij heeft altijd geleefd, Heer Jezus, gericht op God, op de wil van zijn Vader, de eer en de roem van zijn Vader. Altijd volmaakt en daar puur en brandend vurig vol van. Altijd goede verlangens en begeerd heeft hij gehad. En het verlangen God om God te eren was altijd zijn een en zijn al. Het kostte hem bloed, zweet en tranen. Het kostte hem de kruisdood, de nederdaling ter hel. Maar hij bleef volmaakt op God gericht. Deze Jezus, Die de wil van zijn Vader en die zondaren zo lief had dat hij voor hen stierf, die heeft dat nieuwe leven verworven. Die heeft de vrede met God verworven, de vergeving van schuld, maar ook nieuwe gezindheden, nieuwe verlangens, leven met God. En in de prediking wordt deze Jezus, die het allemaal heeft verdiend en verworven, aangeboden. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, hè, hoorde u vanmorgen. Het Lam Gods, in de vergeving van schuld is, en die vernieuwing van al je gezindheden en gerichtheden is. Zie hem. En nou komt het. Op het tweede punt van de preek. Hij wordt ons aangeboden. Zie het Lam Gods. Maar wij zijn van nature zo verdorven. Wij willen niet zalig worden. Wat? Ja. Wij zijn van nature zo verdorven. Wij willen niet, staat er in dat derde paragraafje. Wij willen niet tot God terugkeren. Wij willen niet Christus aannemen en zo zalig worden. Wij zijn van nature tegen God. Tegen Gods genade zelfs. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Nou, en het beste zaligmakend goed, dat is het geloof. Maar daar zijn we onbekwaam toe. Daar zijn we onwillig toe. Ja, we willen wel zalig worden. Maar dan zoals ik me dat heb voorgesteld. Niet op Gods manier, waarbij hij alle eer zal krijgen. Maar dan wil ik zalig worden op de manier die ik in gedachten heb. En die is altijd minder en anders dan de manier die God in zijn gedachten heeft. Wij zijn van nature tegen God. Tegen Jezus zelfs. Probeer eens voor te zien, als je eens denkt. Wat is het verschil tussen een drenkeling en een vis? Het verschil tussen een drenkeling en een vis. Nou, dat beeld wordt eens gebruikt, hè? Voor mensen, voor zondaren en Jezus, hè? Dat we zijn als drenkelingen, ik heb het zelf ook wel eens hier gebruikt, hè? Die een reddingsboei krijgen toegeworpen. En die drenkeling die dreigt te verdrinken. En die pakt de reddingsboei. En die wordt daarna aan de kant getrokken, aan de kant gesleept. Dat is een mooi beeld, maar het gaat op één punt gruwelijk mank. Wij zijn drenkelingen, ja. Dreigend te verdrinken in de zee van zonde, verdorvenheid en de toren van God. Maar we weten het niet. En we willen het niet weten ook. Er kunnen 1000 reddingsboeien aan ze worden toegegooid, maar we willen ze niet pakken. En als we iets zien van onze ellende, verlorenheid, toren van God, dan zwemmen we liever zelf naar de kant. En slaan we alle dingen die God wil doen van ons weg en van ons af. Liever dan dat we die reddingsboei grijpen. Wij zijn van nature geen drenkelingen, want die willen eruit. Maar wij zijn van nature vissen. En die willen erin blijven in het water. Kijk, en in dat water kan die vis alle kanten op. De ene vis zoekt het meer in de modder op de bodem, een paling. Een andere vis die zwemt meer aan de oppervlakte. De ene vis houdt meer van zoet water. Andere vis houdt meer van zout water. Maar alle vissen willen in het water blijven. Als je het water wilt halen, dan spartelen ze tegen tot en met. En als het ze lukt, gaan ze met haakje af of vullen ze uit het net. Vissen willen niet aan land getrokken worden. Toch? Vissen willen in het water blijven. Kijk, zo zijn wij van nature in de zonde. Niet als drenkelingen die eruit willen. Maar als een vis in het water. De een op een andere. De een zit diep in de modder, om zo te zeggen. Dat iedereen ziet dat hij een smerig leven leidt. De ander die zwemt keurig aan de oppervlakte. De een zit meer in zoet water, aan die kant. De ander zit meer in zout water, aan die kant. De een zit meer in dit milieu, de ander meer in dat milieu. Maar voor alle zondaren geldt, we willen er niet uit. We spartelen tegen als ons genade wordt aangeboden van een nieuw leven. 1 Korinther 2, ik had dit ook nog willen lezen, daar staat de natuurlijke mens, weer dat woordje natuur, hè? De mens van nature begrijpt niet de dingen die van de geest God. Hij moet en hij wil er niets van hebben. En dan komt de een, die komt niet tot Jezus. Omdat hij nog graag, nog even zijn oude leven lekker vol wil houden. De ander komt niet omdat hij niet durft geloven dat hij welkom is. De derde komt niet omdat hij denkt dat zijn zonde te groot is. De vierde komt niet omdat hij denkt dat het wel meevalt en zo vaart niet zal lopen. Maar daaronder zit bij alle mensen één en hetzelfde. Van nature tegen God. En tegen onze zaligheid in Christus in. We vechten ons liever dood dan dat we gaan geloven. Al zo zegt onze Bijbel. Als je dat gaat zien in je leven, en ik hoop dat ik het over iets heb wat u herkent, als ik dat ga zien in mijn leven, dan ga je roepen om genade. Als ik dit ga zien en ga erkennen, dan ga ik roepen om Christus, om genade, om redding. Ik ben te verloren om niet te roepen. Ik ben er te ellendig aan toe om het op zijn beloop te laten en er nog langer zelf wat mee aan te modderen. Ik ga roepen, gena, o God, gena. Als je dit gaat zien in je leven, is het al genade. Is het al de Heilige Geest die zijn werk in je leven begonnen is. Het wondere werk van wedergeboorte. Want van mezelf zie ik het niet. En wil ik het niet zien. Is het al een bewijs dat de geest van genade zijn wedergeboorte in mij heeft gewerkt. En dat doet de Heilige Geest. Dat komt ook verder ook nog uitgebreid aan door in hoofdstuk 3. Altijd gebruikt de geest daarvoor het woord. De Bijbel en de preken. De getuigenissen. Het roepen. Het nodigen. Het aansporen. Het waarschuwen. De roepstemmen. De oproepen. En als je die afwijst. En doorleeft. En dezelfde blijft. Dat is nou onze natuur. Dat is nou onze zondige natuur. Die niet wil. Eigen schuld. En als je daardoor tot geloof komt. Als je daardoor gaat aanroepen. De Heere Jezus om genade. Is dat puur dankzij wedergeboorte. Puur te danken aan de Heilige Geest. Die in mij is gaan werken. Zalig worden. Tot geloof komen. Dat is omdat de Heilige Geest in mij ging werken. En omdat dat zo is, hè, is er niemand te ver weggezonken. Niemand te ver heen. Niemand die niet tot geloof zou kunnen komen. Ik hoef het niet eerst zelf te willen. Ik hoef het niet eerst zelf al te zoeken. Voordat God naar me toe wil komen en me aan wil nemen. Nee, omdat de Heilige Geest ook het begin in me werkt. Die geopende ogen en die eerste schreeuw om genade, omdat de Heilige Geest dat in me werkt, is er hoop voor verharde zondaren. Onwillige zondaren, koppige zondaren, ver weggedwaalde zondaren, voor zondaren die een hekel hebben. Nou, ja, voor u dus. Maar dat geldt allemaal voor u wat ik nou net zeg. Daarom is er hoop voor zondaren. Voor u, voor jou, voor mij. Het kan me zo ellendig in zijn greep hebben. Dat ik denk, ja. Maar ik moet toch eerst het willen. Het zoeken. Het menen. Ik moet toch eerst. Alsof de Heilige Geest niks zou kunnen beginnen zonder mijn toestemming. Alsof de Heilige Geest niks zou kunnen beginnen als ik het niet goed zou vinden en het niet zou willen. God zij dank is het zo niet. De Heilige Geest is niet afhankelijk of ik het wil en of ik al zoek en of ik al serieus ben. Nee, het evangelie net zweeft over de bodem van de zee der mensheid. Blinde, hoogmoedige, onwillige, in zonde verstokte zondaren. Er is hoop voor u. Er is hoop. Bij God vandaan. Omdat de Heilige Geest het begin maakt. Dan is er ook hoop voor afgedwaalde kinderen, kleinkinderen en gemeenteleden. Bij wie je zegt, er is geen enkele aankomst meer te vinden. Als je erover begint, het werkt, ze worden helemaal nog dwasser. God zij dank. Daar de geest heeft geen aanknopingspunt nodig. En geen interesse. En niet dat ze voor open zouden moeten staan. Daar zorgt de Heilige Geest allemaal zelf voor. Pleitend op Gods verbond. Heere, uw verbond en hun dood. Pleitend op Gods naam. Gods eer, Gods roem. Heere, doe het bij ze. Nee, niet omdat ze het zelf willen. Maar om uw naams wil. Door uw Heilige Geest van wedergeboorte. Het kan voor mensen die van nature tegen God en tegen hun eigen zaligheid kiezen. Nou, het derde. Wat betekent dit nou voor als je God kennen mag? Voor als je geloven mag? Ja, als je gevlucht bent tot de Heer Jezus Christus. De zaligheid mag zoeken buiten jezelf in Hem. Wat betekenen deze dingen nou? Ja, als je met God leven mag. En je mag geloven. Moet je ook nog aan deze dingen denken? Of is dit echt, zijn het alleen maar dingen van, dat gaat over mensen en voor mensen die nog voor het geloof staan. Die leven met God nog niet kennen. Ja, die zijn van nature zonder God en tegen God. Maar dat is voor die mensen. Nou. Het betekent ook een heleboel. Voor mensen die al mogen leven met God. Die gelovig zijn. Drie dingen wil ik daar uitlichten vanavond. Om te beginnen, betekent dat als je mag leven met God en je mag geloven in de Heer Jezus Christus, dat je denkend aan wie je van nature bent en was, het altijd hebt te weten dat ik geloof, dat ik leef met God. Dat is aan God en God alleen te danken. Dat is te danken aan Christus, mijn heiland, mijn zaligmaker, die de Heilige Geest bevel, heb ik niet gedaan, die de Heilige Geest bevel heeft gegeven, breng hem tot geloof. Bekeren. Dat is puur te danken aan de Heer Jezus, mijn zaligmaker, die de Heilige Geest heeft bevolen om mijn hart wedergeboorte te geven en me van dood levend te maken. Het begin, de oorsprong, de bron van mijn geloof en van mijn leven met God komt puur uit Christus. Want als de Heilige Geest had moeten wachten tot ik het wilde. Als de Heilige Geest had moeten wachten tot ik erom was gaan vragen, dan was het nooit gebeurd. Als het werk van de Heilige Geest antwoord zou zijn op mijn vraag, zou die nooit in mijn leven zijn gaan werken. Als het hele evangelie was, God helpt je, God redt je. Als jij het wilt. En als jij erom vraagt. Ik had er niet genoeg aan gehad. Het zou voor mij niet voldoende zijn geweest. Ik zou zonder God en tegen God zijn blijven leven naar het verderf. Wat is het een wonder dat ik geloof. Dat de Heer Jezus geen vrede meer voor me is, maar dat ik hem wel eens omhelzen mag. Wat is het een wonder dat ik mag leven met God. Als een ballon van verwondering. Ik heb het te danken aan wedergeboorte door uw Heilige Geest. Te danken aan Christus die voor me stierf. Te danken aan de Vader. Omdat hij mij van eeuwigheid verkoren heeft. Mij die het niet wilde. Mij die het niet zocht en nooit zou zijn zoeken. Wat een wonder. Dat ik met God leef en dat ik geloof. Als je dat in de loop van leven met God wat gaat vergeten. Hè? Hoe je van nature bent. Dan kan geloven zomaar iets worden wat je heel gewoon vindt. Dan kan het zomaar zijn dat je het heel gewoon gaat vinden dat je gelooft. Dat je soms zelf weer van, natuurlijk geloof ik dat Jezus voor me is gestorven. dan is de ballon van verwondering wel leeggelopen en in elkaar geschrompeld. Want wat je natuurlijk vindt, daar verwonder je je niet meer zo over. Zou zomaar kunnen dat je denkt, ja, dat hoort gewoon bij me, dat geloof. Dat hoort gewoon bij me. Gedenk wie je van nature bent. Als je met God mag leven, blijf overdenken wie je van nature bent en was. Opdat je je verwondert en God zal danken. Dat is de eerste reden waarom het zo belangrijk is voor iemand die gelooft om bij dat van nature stil te staan. Nou, de tweede reden. Betekent nog iets. We denken weer even aan dat schip op de Merwee, de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam. Hè? Weet je nog wel? Nou, dat schip was eerst opgeknapt, maar goed, dat helpt niet. Maar, nou is er iemand in de stuurhut gekomen. Hij heeft in de stuurhut, ik weet niet hoe het gaat bij een schip, maar hij heeft in de stuurhut die en die hendels aangeraakt. De motor vaart nou op volle kracht de andere kant op. Niet meer naar de Noordzee toe, maar van de Noordzee vandaan terug naar de bergen in Zwitserland. Dat is één, ja. Maar, dat begrijpt ook wel weer. Die stroming van de Noordzee, ja, die is nog steeds hetzelfde. Die Noordzee die gaat niet ineens naar boven stromen. Die Noordzee die stroomt nog steeds naar beneden toe, richting de Noordzee. Die motor staat nou wel goed. Maar die stroom die gaat nog steeds de verkeerde kant op. Dat is niet veranderd. Nou, dat is nou het leven met God. Dat is nou het leven met God. Zeg maar, de stuurhut van mijn hart, mijn wil, die is wel omgezet. Op God gericht. Dankbaarheid. Wederliefde. Verlangen om God te eren. Tot zijn roem en lof te leven en zijn naam te heiligen. Die stuurhut, dat is nou wel goed. In beginsel. Maar mijn natuur, die blijft hetzelfde hoor. Dat van nature is nog niet over, is nog niet weg. Mijn verlangens, mijn begeerten, mijn gevoelens, die stromen nog steeds zomaar vanzelf de verkeerde kant op. Van God vandaan. En als de wil van mijn hart een beetje verslapt en een beetje zwakker wordt, dan drijf ik toch weer de verkeerde kant op. Als dat motorvermogen terug wegzakt, dan gaat het schip toch nog met de stroming mee richting de Noordzee. Wat betekent het nou voor het leven met God? Dat het altijd een strijd is en blijft. Dat het altijd een strijd is en blijft. Wel in beginsel nu het verlangen om tot God eer en zijn naam en zijn geboden te leven. Maar van nature nog steeds tot alle boosheid geneigd. De Bijbel ook al oude mens, nieuwe mens, geest en vlees. Nou, hè, welke woorden ook. Hè. Dus dat betekent het leven met God. Dat is wel een voortdurende strijd. Dat vraagt voortdurend om ijver. Ijver in bidden. Ijver in Bijbelonderzoek. Ijver in het waken. En het beproeven van jezelf, of nog hoe je kant op gaat. Dat leven, God, dat vraagt ijver. Dat vraagt inspanning uit dankbaarheid. Ik dacht sowieso, leven met God, je kan het vergelijken met water trappelen. Hè? Je moet ook constant met je benen blijven bewegen als je water trappelt. Als de kracht van je benen even verslapt, dan trekt de zwaartekracht je toch naar beneden en kopje onder. Hè? Leven met God. Als je ijver van bidden en waken en het zoeken van God even verslapt, dan trekt de zwaartekracht van je natuur je toch weer bij God weg. En soms ga je kopje onder en val je in de zonde. Daar moet je, als je gelooft, dat nooit vergeten. Dat van nature. Van dat wil een ballon geven die bol staat van ijver. Ijverig waken. Ijverig bidden. Ijverig Bijbel onderzoeken. Ijverig strijden. En als je dat vergeet in het geloof, ja, dan kan het zomaar zijn dat die ballon helemaal leeg loopt. En met helemaal niet meer ijverig om te bidden. Je slaat zo een ochtend over. Met helemaal niet meer ijverig om de Bijbel te onderzoeken. Daar komt zo een avond helemaal niks van. En je bent niet meer ijverig om te waken. Je ballon van ijver is helemaal leeg gelopen. Omdat je bent vergeten hoe je van nature bent gebleven. Dus dat moet je nooit vergeten als je mag leven met God. En in de derde plaats betekent het ook dat wat er gelezen Romeinen 7, dat nou bij uitstek een beschrijving is van het leven met God. Romeinen 7. Het goede dat ik wil, doe ik toch niet. Een macht in mijn leden, die me toch weer terugtrekt en weg wil trekken. Ik ellendig mens, ja. En gelijk erachteraan, maar God zij dank door Jezus Christus onze Heer. Dat is nou de tekening van het leven met God. Aan de ene kant, het is en blijft ik ellendig mens. Van nature. En dat verandert niet. Maar tegelijk, niet een half jaar later, maar tegelijk, ik dank God door Jezus Christus onze Heer, dat hij zo'n zondaar van nature toch heeft aangenomen en gered en zalig gemaakt. En hoe meer ik dat erken en beleef daarvan zin, hoe meer ik weer beleef, ben ik toch een ellendig mens. Dat ik hem van nature toch weer verdriet doe. En hem toch weer verlaat. En hoe meer ik dat ellendig mens besef, hoe meer ik weer zing. Maar God zij dank dat u me toch hebt aangenomen. Dat u me toch hebt verkoren. Dat u me toch het leven hebt gegeven. Dat versterkt elkaar steeds. En wat is daar dan de uiteindelijke spits van? In het leven met God, in het leven van het geloof. Wat er in Romeinen 57, 34 tussenin staat. Hè? Wie verlost me van het lichaam deze dood? God, die laat die natuur in zijn kinderen zitten. Hij zou het ook in één keer weg kunnen halen, maar dat doet God niet. Waarom? Was Gods diepste doel en spits van het leven met hem door wedergeboorte? Dat ik ga verlangen naar betere tijden. Dat ik ga verlangen naar de overzijde. Dat ik word verlost van dat lichaam deze doods van nature. Dat ik er helemaal verlost van zal zijn. Aan de overkant van de doodsjordaan mag huppelen en mag zingen en mag springen. Als een mens die God kan, wil en mag dienen. Helemaal vanzelf spontaan, puur en voor eeuwig helemaal volmaakt. Dat verlangen. Hè? Als een ballon die bol staat van verlangen. Het zal hem hier in dit leven nooit helemaal worden. Want dat van nature, het zal hem in het leven nooit helemaal worden. Heere God, wanneer komt de dag dat ik van mijn natuur verlost ben. En u mag dienen zoals ik het in het beginsel toch zo graag zou willen. Als je dat vergeet in het leven van het geloof, hoe het van nature zit. Dan kan die ballon van verlangen zomaar helemaal in elkaar schrompelen. En je verlangt helemaal niet naar de overkant. Waarom zou, zolang ik hier gezond ben en plezier in mijn werk heb, waarom zou ik verlangen naar de overkant? Als je dat vergeet, als je het niet meer ziet, dat van nature. Nou, laat me dan, zolang ik gezond ben en plezier in het leven heb, laat me dan alsjeblieft hier zo lang mogelijk blijven, al is het 200 jaar. En die ballon van verlangen naar de heerlijkheid, die is helemaal leeggelopen. Want je bent vergeten hoe het van nature is. Je hebt geen last meer van die scheur door je leven heen. Van die diepe groef. En van die zwaartekracht van je zondige natuur. En als je daar weer wel oog voor krijgt en er wel last van krijgt, Ja, zou je dan niet gaan verlangen naar de overkant? Totdat Jezus komt om het te halen. Nou, voor mijn gevoel is mijn schip nog maar nauwelijks Rotterdam voorbij. Andere mensen kunnen zeggen, nou ja, je ziet al, hij is helemaal veranderd. Maar voor mijn gevoel ben ik nog maar nauwelijks bij Rotterdam begonnen terug te gaan. Maar de Heer Jezus haalt mijn schip in één keer. Tot in de bergen van Zwitserland in de hoogte. Hij haalt mijn leven in één keer bij zich. Hij stroopt mijn zondige natuur helemaal uit mijn weg. En ik mag hem volmaakt dienen. Soli Deo Gloria. God alleen de eer. Amen. Van Psalm 56 zingen we het zesde vers. Van verwondering, verlangen, dankbaarheid. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet. Gij zijt voor mij. Gij. Psalm 56 vers 6. Onze Heere samen danken en bidden. Heere, zo wordt uw lof vergroot, want u zij al de lof voor uw werk wedergeboren, dat u door uw Heilige Geest van dood, geestelijk dood, levend maakt. Door uw Heilige Geest een nieuw hart schenkt dat zalig wil worden in Christus. Dat zalig wil worden op uw manier. Op de manier die aan genade alle eer geeft. Heere, als u het ons geschonken hebt, als u ons hebt gewerkt. Heere, we danken u. Het komt uit bronnen van eeuwig welbehagen. En verder nergens uit. En verder nergens door. Wij zochten niet van nature. Wij wilden niet van nature. U deed en u werkte het omdat u het wilde. Heere, geef ons zelf ook toetsen. Of we hiervan weten. Toetsen. Of we niet alleen maar een opgeknapt schip hebben. Godsdienstig opgeknapt ook nog. Maar toch een schip dat in de stuurhut niet veranderd is. Dat in het hart niet veranderd is. Heere, we bidden u voor anderen. Ze kunnen nooit te diep en te ver zijn, Heere. En dat geldt ook ons. Heere, laat uw geest werken. En we pleiten op uw naam. Het is tot het eer van uw naam. We pleiten op uw verbond. Heere, maak onwilligen gewillig. Heere, geef ons in de week die u het geeft voor ons licht. Een leven met u. Dat het zicht op het van nature niet kwijtraakt. Zodat een leven zijn een ballon die bol staat van verwondering en dankbaarheid. Die ook bol staat van ijver. In waken bidden strijden tegen onze natuur in. Een leven dat bol staat van verlangen. Om u aan de andere kant van de dood en van uw wederkomst volmaakt vanzelf te mogen te kunnen dienen. Zo'n leven, Heere, schenkt u het ons. We geven de zondag en de dienst in uw handen terug, Heere. We danken u voor het goede van u. Vergeeft u het aandeel van ons en van uw dienaren. Om Jezus wil. Amen. We zingen over het leven met God uit Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef en dat uw geest me ware wijsheid. Dit in vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Psalm 119, vers 9 en 67. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.